De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is woensdag 1 maart. Netbeheerders zeggen bedrijven wen maar aan een wachtlijst voor elektriciteit. Ondernemers zijn niet blij.
De taak ligt bij jullie. Jullie hebben die verantwoordelijkheid gekregen van het Rijk om te zorgen dat bedrijven op elektriciteit zijn aangesloten. We worden regelijk gewoon.
Waar bij ons amper beursgangen plaatsvinden, hebben zakenbankiers het in het Midden-Oosten drukker dan ooit.
De grootste beursgang die hier nu aan zit te komen is die van een dochterbedrijf van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. Dat wordt de grootste beursgang dit jaar überhaupt wereldwijd.
En Goldman Sachs organiseerde een dag om hun beleggers gerust te stellen. Maar dat lijkt niet gelukt te zijn.
Eigenlijk in reactie op de plannen die allemaal werden gedeeld, daalde het aandeel meteen met 2%. Dat is niet zo'n heel goed teken.
Dit is de dagkoers van het FD.
Idee is, bedrijven hebben een contract en dat is voordat ze altijd het maximale elektriciteit verbruiken, dat ze altijd het maximale verbruik zouden hebben. Maar in de praktijk staan de machines ook niet 24/7 aan. Of een supermarkt is niet de hele dag verlicht. Is 's nachts aan, die ligt er gewoon uit. Dus dat je meer gaat kijken, oké, wanneer is de vraag op het net heel groot en kan jij dan niet jouw meest energieslurpende proces dan bijvoorbeeld in de nacht doen als de vraag wat minder groot is. Dus bijvoorbeeld je elektrische waterpark opladen. En dan krijg je als vergoeding van ons als jij er voortaan voor kiest om niet overdag, maar in de nacht al je elektrische vrachtwagens op te laden bijvoorbeeld. En dan kijk ze op zo'n manier, door er zo slim mee om te gaan, kunnen we weer wat ruimte op dat net creëren.
Je hoort onze energieredacteur Eva Royers. Die vertelt over het plan van netbeheerder Enexis om bedrijven flexibeler energie af te laten nemen. Want Enexis zegt, ons stroomnet zit overvol en bedrijven die willen uitbreiden, vergroenen of starten, komen op een wachtlijst. Dat is de nieuwe realiteit.
Het is wel redelijk uitzonderlijk. Vorige week hadden we natuurlijk wel al Stedin. Dat is ook een regionale netbeheerder die bij de jaarcijfers zei, we gaan het gewoon niet meer redden met steeds meer kabels neerleggen aan bedrijven. We moeten bijvoorbeeld ook flexibeler energie af gaan nemen. En je hoort al langer die geluiden van de netten raken vol. Maar dat Enexis nu zo duidelijk zegt van, dit is gewoon de situatie, die blijft jarenlang zo. En je bedrijven, jullie moeten er maar mee leren leven. Dat de wachtlijsten steeds langer worden voor nieuwe aansluiting, dat ze het zo hard zeggen, dat is wel opmerkelijk.
En hoe kan het dan dat de netbeheerders toch een beetje overvallen zijn, terwijl ze ook al heel lang dit probleem aanzien komen?
Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, want je ziet natuurlijk al helemaal aankomen dat we in Nederland en ook in Europa gaan moeten verduurzamen. Dus dat bedrijven overstappen van gas op elektriciteit. Maar het is gewoon zoveel sneller gegaan. Als jaren geleden dacht je dat het energieakkoord, en aan mijn hoofd hadden ze zoiets van, we hebben 6 of 7 jaar nodig om hier klaar voor te zijn. Maar door die oorlog in Oekraïne en de stijging van de gasprijzen is de vraag naar elektriciteit echt geëxplodeerd. Veel harder dan ze hadden zien aankomen. En ja, het neerleggen van kabels en het bouwen van elektriciteitsstations, dat duurt gewoon lang. Daar ga je jaren overheen. Dus dat kan je niet van de een op andere dag kan je niet een elektriciteitsstation neerzetten of al die kabels neerleggen. Daar ga je gewoon jaren overheen. Dat opzicht hebben ze wel gelijk dat ze er toch wel engstens door overvallen zijn.
Ja. Maar het is wel een harde boodschap van, die wachtlijst die is er. Ga maar achterin de rij staan. Hoe wordt daar dan tot nu toe op gereageerd?
Ja, je hoort bij bedrijven. Ik heb bijvoorbeeld met de grote energieverbruikers gesproken. Er is toch wel het sentiment een beetje, jullie hebben een probleem en jullie gooien het eigenlijk over de schutting heen. Wij moeten nu bijvoorbeeld flexibele contracten af gaan sluiten. Terwijl de taak ligt bij jullie. Jullie hebben die verantwoordelijkheid gekregen van het Rijk om te zorgen dat bedrijven op elektriciteit zijn aangesloten kunnen worden, regelen het gewoon.
Die netbeheerders die zeggen dan, als je wat flexibeler stroom afneemt, dan kunnen we in ieder geval nu de situatie nog iets langer houdbaar houden. Als zij meer geld zouden hebben, kunnen ze dan sneller toch weer investeren, waardoor dat niet nodig is?
Het grappige is dat juist bij dit probleem geld is hier niet het probleem. Zeker niet bij Enexis. Die heeft een dochteronderneming vorig jaar waar ze een miljard heeft opgeleverd. En die hebben aandeelhouders die vaak wel tegemoet willen komen. Extra investeringen. Dat is niet het grootste probleem. Ten eerste is het probleem toch die hele lange procedures. Dan heb je de personeelstekorten, materiaaltekorten. Dat zijn allemaal veel grotere problemen waardoor ze niet veel sneller kunnen. Stedin had wel echt hard geld nodig, maar daarmee is het Rijk nu mee over de brug gekomen. Maar dan nog steeds kunnen ze niet het probleem zomaar wegwerken, zeg maar. Ze zijn echt wel aan de grenzen van wat ze kunnen gekomen. Dus daarom hopen ze met het flexibeler omgaan met de contracten wat ruimte op het net te creëren.
Zakenbankiers en investeerders in het Midden-Oosten hebben het drukker dan ooit. In Europa en Amerika drogen de beursgangen op, maar daar groeit het aantal fors. Alleen al in Saoedi-Arabië zouden zich momenteel 23 bedrijven voorbereiden op een beursgang. Correspondent David de Jong legt uit waarom.
Nou ja, de olie- en gasprijzen zijn natuurlijk sinds een jaar enorm gestegen door de Russische invasie van Oekraïne. En ja, daar profiteren de golfstaten, met name Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, enorm van. Want kijk, zij hebben al heel lang het plan om hun economie te diversificeren. En ja, nu is het perfecte tijd om dat te doen. Ze privatiseren staatsbedrijven, voornamelijk energiebedrijven, die brengen ze naar de beurs. En met het geld wat ze daarmee van investeerders ophalen, financieren ze de diversificatie van hun economieën. Dus door het in toerisme te investeren, in vastgoedontwikkeling en projecten, in retail, in tech. Noem het maar op, zolang zeg maar, natuurlijk het geld wat allemaal van energie komt en wat ook nog decennia lang van fossiele energie ook binnen zal stromen, dat ze dat dus juist nu voor de ontwikkeling van andere industrieën kunnen gaan gebruiken. Dus ja, het geld klotst tegen de plinten en is het dus voor hun zowel voor investeerders in het Midden-Oosten, in de Golfstaten, heel interessant, maar ook natuurlijk voor buitenlandse investeerders. Want ja, in Europese, want de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten vinden er helemaal op dit moment nauwelijks beursintroducties, beursgangen plaats.
Ja, want verwachten ze dan ook dat er veel buitenlandse beleggers zijn met interesse daarin?
Enorm. Saudi-Arabië heeft echt de afgelopen paar jaar hun aandelenbeurs enorm geopend voor buitenlandse aandeelhouders. Ze willen dat nog verder doen. Maar het was helemaal gesloten. Je kon als buitenlander tot 5 jaar geleden geen aandeel kopen op de Saoedische beurs in Riyadh. Dat is dus onder de huidige kroonprins, de omstreden huidige kroonprins Mohammed bin Salman, veranderd. Die heeft het opengesteld. Nou ja, en je ziet nu dat institutionele investeerders uit Amerika, Europa, Azië, nu de miljarden naar het Midden-Oosten stromen.
Ja, en je zei net al omstreden kroonprins. Ligt dat nog gevoelig dat het toch een omstreden regime is waar je dan geld heen stuurt?
Nee, dat merk je dat dus echt dat helemaal weg is eigenlijk. Hè? Kijk, Mohammed bin Salman werd na moord op Jamal Khashoggi, de Washington Post columnist, die door de Saoedi's vermoord is in de Saoedi's consulaat in Istanbul. Was hij persona non grata. En iedereen, niet iedereen trok zich terug uit Saudi-Arabië, maar investeerders hielden zich een tijdje weg. Maar dat is al sinds 2020, eind 2019, is dat helemaal weg. En zijn Amerikaanse investeerdersbedrijven, Europese investeerdersbedrijven, gaan allemaal naar Saudi-Arabië toe. Daar om meer business as usual eigenlijk doen, alsof er niks gebeurd is. Dus dat is nu helemaal. En natuurlijk, Saudi-Arabië bevindt zich in een sterke positie. Olieprijzen zijn enorm gestegen. Ze hebben ontzettend veel geld. Ze zijn ook niet meer zo onafhankelijk van de Verenigde Staten. Dus ze bepalen hun eigen koers. En dat legt ze geen windeieren.
En dan gaan we naar New York. Zakenbank Goldman Sachs organiseerde daar voor de tweede keer in de 154-jarige geschiedenis een beleggersdag. Correspondent Lennart Zandbergen was erbij en legt uit waarom de dag werd georganiseerd.
Het gaat niet zo heel goed met Goldman Sachs, in ieder geval op de beurs. het bedrijf heeft wat uit te leggen eigenlijk. En wat het dan vooral om gaat is, nou ja, de winst blijft een beetje achter. Er is heel veel geld geïnvesteerd in een consumentenbank. Goldman Sachs, waar niet meer alleen maar voor de ultrarijken zijn en niet alleen maar meer voor de bedrijven zijn die naar de beurs willen of die een fusie willen maken. Maar het bedrijf wil ook juist wel echt zijn inkomsten verbreden eigenlijk. Door ook veel meer geld te verdienen aan de gewone consument, de gewone man op de straat.
En wat was nu dan de belangrijkste boodschap?
Nou, de belangrijkste boodschap is eigenlijk dat ze daar niet meer zoveel mee gaan doen. Dat werkte toch niet zo heel goed als dat het bedrijf had gedacht. In de woorden van de topman was het zelfs zo dat ze gewoon te veel, te snel en tegelijk hebben willen doen. En dat daar gewoon fouten zijn gemaakt. En dat was toch wel pijnlijk, want het is precies die CEO die hier juist ook zoveel in heeft geïnvesteerd. En het juist zo belangrijk voelt om daar veel in te investeren. En nu is de boodschap eigenlijk juist van oké, we gaan weer veel meer richten op vermogensbeheer. En dus eigenlijk gewoon het toch weer de focus verleggen op de wat rijkere.
Ja, maar de fusies en overnames en de beursgangen, dat blijft nog steeds minder een focus.
Nou, dat is natuurlijk wel gewoon het grootste deel van het geld dat Goldman Sachs verdient. Dat komt wel daaruit. Dat wordt wel ietsje minder relatief gezien. Dus het deel van de taart dat de vermogensbeheer krijgt, dat gaat wel groeien. Maar het ding is vooral dat beleggers houden er niet zo van als een bedrijf, en Goldman Sachs is natuurlijk ook gewoon een bedrijf, hele volatiele inkomsten heeft. Dus dat het ene jaar heel hoog is en het jaar erop weer wat lager en dan weer heel hoog en dan weer. Dus al die pieken en dalen, ja, beleggers vinden dat niet zo voorspelbaar, vinden ze niet fijn. En ja, juist die zakenbankdingen zijn heel erg afhankelijk van de economische situatie en de situatie op de beurzen. Dus je zag bijvoorbeeld in 2021 hadden ze een topjaar. En vorig jaar was het eigenlijk gewoon heel erg slecht. En vermogensbeheer is gewoon wat stabieler. En daarom willen ze ook op die manier iets meer stabiliteit voor de beleggers bieden.
Ja, en heeft de topman hiermee de beleggers ook een beetje gerustgesteld?
Ja, daar lijkt het vooralsnog niet op. Eigenlijk in reactie op de plannen die allemaal werden gedeeld, daalde het aandeel meteen met 2%. Dus dat is niet zo'n heel goed teken. Maar goed, het is met dit soort beleggersdagen duurt het soms nog wel eens even voordat alle informatie die er dan op zo'n dag wordt verteld. Er staan hier ongeveer 10 van de hoogste managers van Goldman, die staan hier vandaag op het podium. Er zijn ongeveer 100 journalisten, analisten en grote beleggers bij elkaar gekomen. Ja, dan kan het ook wel even duren voordat al die informatie dan goed is verwerkt. Maar het lijkt er in eerste instantie niet op dat dit heel positief wordt ontvangen.
Dit was de Dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren op Dagkoers in je favoriete podcast-app, dan krijg je die automatisch binnen. En hou natuurlijk ook fd.nl in de gaten voor het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.